Zuiderhof weer aan de telefoon. Sien Bijt, die zegt van de geluidsinstallatie is waardeloos achter hem. Wil jij nou eens even testen? Dan spreek ik. Had jij nou achterin gestaan? Dan spreek ik in de microfoon. We hebben vanmorgen ook nog getest en toen was het perfect. Als jij nou daar staat of zit en je speelt even voor Sien Bijt, kan je dat goed horen?
Ja, ik moet
harder
praten.
Nog harder?
Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij de vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Beemster. Ik heb hiermee de vergadering geopend. Welkom aan de raadsleden, het publiek op de tribune en de kijkers thuis. Ik ben toch erg blij dat ondanks het slechte weer het aantal aanwezigen redelijk groot is. Hartelijk welkom nogmaals. In geval van hoofdelijke stemming zal ik beginnen bij de heer Droog. Daarmee heb ik agenda punt 1 gehad. Ga ik naar agenda punt 2. Dat is het vaststellen van de agenda. Bent u het eens met de agenda, mevrouw Helder?
Ja, dank u voorzitter. Naar aanleiding van de brief die we van de Stichting Kinderopvang Beemster hebben gekregen, wil ik voorstellen agenda punt 17 naar de B-punten te verplaatsen.
Ik denk dat dat prima is. Ik behandel agenda punt 17 als eerste van de B-lijst. Oké. Okay. Verder nog opmerkingen over de agenda? Zo nee, dan is die vastgesteld. Ga ik naar agenda punt 3. Inventarisatie spreekrecht van burgers aan de hand van griffier gemelde zaken. Zijn er nog insprekers? Die zijn er niet. Dan is agenda punt 3 daarmee gedaan. Agenda punt 4. De inventarisatie voor de vragenronde. U weet het zo langzamerhand. Wie mag ik noteren? De heer Buijs zie ik. Wilt u het onderwerp ook even noemen?
Status situatie Molen de Nachtegaal. En eigenlijk in het kader van dat we de volgende keer pas eind januari weer bij elkaar komen. En we toch graag even op de hoogte gesteld zouden willen worden.
Dank u zeer. Nog meer aan die zijde. De heer De Lange.
Dank u voorzitter. Eén betreft een brief welkomstborden van de Beemster Polderpartij. En een niet gegeven antwoord tijdens de commissie grondgebiedzaken. En dat betreft de bespreking bestemmingsplan buitengebied.
Oké, dank u zeer. En dan zie ik de heer Bakker.
Ja, dank u voorzitter. Vraag randweg Midden-Beemster, het Noordwestkwadrant.
Dank u zeer. De heer Dings.
Voorzitter, een vraag met een zekere tijdsurgentie in verband met een subsidie die mogelijk is voor om in aanmerking te komen voor een specifieke uitkering. Nou, dat komt dan zo dadelijk wel.
Ja. Dank u wel. Ja, gaat uw gang, mevrouw Van den Berg.
Rondvraag over het exploitatie MFC.
MFC, oké. Okay. Dank u wel. En mevrouw Helder?
Ja, dank u voorzitter. Ik heb hetzelfde onderwerp als mevrouw Van den Berg.
Dank u zeer. Dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6 vragenstellers en ik denk 8 vragen. Dat is iets meer dan de vorige keer. Maar de agenda laat het ook wat meer toe, denk ik. Hartelijk dank. Daar heb ik de agenda punt 4 gehad. Ik ga naar agenda punt 5. Dat is de besluitenlijst van de vergadering van 12 november. De vraag aan de griffier is of er nog opmerkingen gemaakt zijn.
Nee. Voorzitter, een mondelinge vraag over vraag 20, of punt 20. De vraag over rechtsongelijkheid tussen agrariërs over hoog en laagwater. Ik heb begrepen van de wethouder dat die vraag naar het waterschap is doorgesluist. En ik heb daar verder geen terugmelding van gehad.
Ik ook niet, maar ik kijk even naar de wethouder, heer Klaver.
Zodra daar een terugmelding van is, komt die naar u toe. Dat is toegezegd.
Nog meer? Mag ik de notulen vaststellen, mevrouw Helder?
Ja, nog een opmerking. Het gaat over agenda punt 23. Ik wil hierbij bedanken voor de schriftelijke beantwoording van de vragen die ik gesteld heb over het subsidieplafond. De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.
Dank u zeer. Nog meer naar aanleiding van? Zo niet. mag ik ze ongewijzigd vaststellen. Aldus, agenda punt 6, ingekomen stukken. Het presidium stelt voor ingekomen stuk 1 tot en met 7 voor kennisgeving aan te nemen. Gaat u daarmee akkoord? Ingekomen stuk 8, dat betreft de afvalmonitor effectmeting Beemster 2008. En het presidium stelt voor dit op de eerstvolgende vergadering van de commissie grondgebied te behandelen. Akkoord. Ingekomen stuk 9, dat gaat over het investeringsplan BJAA. U heeft er ook een reactie van BMW gehad en het presidium stelt u voor zich te conformeren aan het standpunt van het college. Ik zie de heer Visser.
Dank u, voorzitter. We zijn het met het voorstel van het college eens, maar we willen wel graag op de hoogte gehouden worden. Het gaat om grote investeringen. Als er iets verandert, dan willen we het graag op tijd horen. Dank u.
Dank u wel. Nog iemand meer naar aanleiding van dit ingekomen stuk? De heer Dings.
Ja, ik aarzel of ik het bij het punt stadsregio zal noemen, maar het sluit daar wel op aan. Ik denk dat ik het toch bij dat agendapunt doe.
Dank u wel. De heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het college een prima stuk heeft geschreven. Het gaat natuurlijk om het scenario van de extra financiën. Dat is er nog niet aangetoond. En dat gaat om 40.000 euro. En het lijkt er natuurlijk wel op dat de gemeente Amsterdam zich al die een miljoen in haar begroting heeft opgenomen. Dat die zeg maar toch een klein beetje de gezamenlijke besluitvorming, het gezamenlijke besluitvormingstraject aan zich voorbij laat gaan. Dus laten we inderdaad goed de vinger aan de pols houden en kijken wat we daar toch nog in breed verband mee kunnen. Dank u wel.
Dank u wel. Wil de wethouder hier nog op reageren? Mevrouw Ruijs.
Ik hou u uiteraard zo goed mogelijk op de hoogte. Het is inderdaad waar dat Amsterdam een 100 miljoen op de begroting heeft opgenomen. Die hebben ook een beroep gedaan op de andere gemeenten om na de verkiezingen de gemeenteraden ervan te overtuigen dat deze plannen nodig zijn. Wij wachten nog op aangepaste plannen zoals wij ze als portefeuillehouder hebben gevraagd aan de portefeuillehouder van de stadsregio. Bepaalde modellen doorrekenen. Ik heb gezegd dat ik graag wil meepraten over de oplossing van de problemen, maar dat ik principieel nog steeds op het standpunt sta dat investeringen in de jeugdzorg door de stadsprovincie horen te worden gedaan en niet door de gemeente.
Dank u wel. Heer Buijs, heeft u nog een nadere vraag? We gaan het punt niet inhoudelijk behandelen.
Nee, maar ik hoorde de wethouder net zeggen over 100 miljoen, maar volgens mij gaat het over 1 miljoen. Dus klein verschil.
Het gaat om 1 miljoen. En ook de gemeente Diemen, die doet mee.
Dank u wel. Ik ga naar ingekomen stuk 10. En dat is een brief van de Europese Klokkenluiderspartij. En die vragen om subsidie. En u wordt voorgesteld dit in handen te leggen van het college van BMW. Akkoord? Ingekomen stuk 11. Dat is een brief van de gemeentebesturen van Graf de Rijp, Schermer en Zeevang. Met als onderwerp het fusieproces. En het presidium stelt u voor dat in handen te stellen van de commissie KAS. En de KAS-commissie.
Commissie Ambtelijke Samenwerking.
Ja. De Commissie Ambtelijke Samenwerking, zoals u officieel heet. Akkoord. Nummer 12, dat is een motie van de Raad van Bergen. En dat gaat over uitkering uit het gemeentefonds in relatie tot de uitgaven van de gemeente voor de sociaal zwakkeren. En u wordt voorgesteld adhesie aan deze motie te betuigen. Althans, dat stelt het presidium voor. U gaat daarmee akkoord? Ja. Ingekomen stuk 13, en dat is de brief van de commissie voor bezwaar en beroepschriften. Met het advies van de commissie in zaken het bezwaarschrift van de heer Tinholt. Dat gaat over vestiging focusrecht. En het presidium stelt u voor het bezwaarschrift conform het advies van de commissie ongegrond te verklaren. Akkoord. Ingekomen stuk 14. Dat is een brief van de commissie van bezwaar en beroepschriften. Met het advies van de commissie in zaken het bezwaarschrift van mevrouw Reuzenaar en de heer Reuzenaar verschillende heren Reuzenaar. Met betrekking tot het vestiging van een focusrecht, en ook hier stelt het presidium u voor het advies van de commissie, op conform het advies van de commissie deze ongerond te verklaren. Akkoord. Dan heb ik hiermee agenda punt 6 gehad. Dan ga ik naar agenda punt 7, mededelingen. Vanuit uw raadsleden zijn er nog mededelingen. De heer commandeur.
Dank u wel, voorzitter. Tijdens mijn ziekenhuisverblijf werd ik verblijd met een fraaie ruiker namens u allen verzonden. Ik neem aan dat u straks allemaal nog moet lappen, vergeet dat niet. Maar ik dank u in ieder geval heel hartelijk daarvoor. Ik was zeer verrast.
Dank u wel. Nog andere mededelingen? Vanuit het college mededelingen? Nee, dan heb ik er nog één. Er is een verzoek van één uur geweest om in verslag van de hoorzitting van de commissie bezwaar en beroep met het onderwerp nieuwbouw naast de kerk in de Middenbeemster. En ik kan u meedelen dat zodra het verslag van de commissie gereed is, u daarvan ook een exemplaar toegezonden krijgt. Ja, dat was naar aanleiding van een vraag van de heer Dings in deze. Dan heb ik agenda punt 7 gehad. Ik ga naar agenda punt 8. En dat is verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen, gemeenschappelijke regelingen of stichtingen, cum annexis. Wie mag ik noteren? De heer Dings. U heeft het woord.
Ja, voorzitter. Afgelopen dinsdag weer sessies en raad van de stadsregio geweest. Daar in de sessies is onder andere aandacht besteed. En dat was zo'n beetje de hele georganiseerde huisjesmelkersbeweging van Amsterdam zat op de tribune. Om te voorkomen dat een boetebepaling in de huisvestingsverordening tot regel zou worden. Want met name de boetebepaling die in feite voor de stadsregio dan geldt, maakt het college van BMW van Amsterdam mogelijk om inderdaad forse boetes op te leggen bij niet legitieme huisvestingsvarianten. En daar werd zowel door de Amsterdamse VVD als dus door genoemde huisjesmelkersorganisaties stevig tegen geageerd. Dat mocht niet baten, want de verordening is met dat nieuwe boetebeding aangenomen. Dan is er in de commissie ook uitgebreid gesproken over de jeugdzorg. Maar de angel was er in feite uit omdat het verdelingsvoorstel wat al eerder aan de orde is geweest, dat is naar achteren geschoven. Tegelijkertijd speelt dus wel in dat Amsterdam in feite uit hoge nood de door mevrouw Ruijs net genoemde gemeentelijke bijdrage toch heeft willen geven en in feite ook vraagt om solidariteit. Nou ja, die is er vooralsnog niet. En of daar grondslag voor is, dat moeten we nog maar zien. Dan is er zowel in de sessie als in de raad uitgebreid gesproken over de voornemens van de stadsregio 2010-2014. En ik had eerder in de raad met de heer Cohen daarover een discussie met betrekking tot duurzaamheid en landschap. Nou, dat is er in feite uit, maar het curieuze doet zich voor dat in de gebiedsagenda voor de metropool, dat het daar weer precies er wel in zit. En de reden waarom het er bij de agenda van 2010 niet in zit, is dat er bij de stadsregio in feite te weinig middelen zijn. Maar ook alweer het curieuze zou kunnen zijn dat via de metropoolmiddelen er wel geld voor landschap en duurzaamheid. En het gaat over hetzelfde gebied. Maar dus het is soms verwarrend met betrekking tot de besluitvorming. In elk geval heeft de portefeuillehouder toegezegd dat ze zullen kijken op mijn aandringen in elk geval of ze die middelen voor duurzaamheid en landschap ook actief naar zich toe zullen trekken. Waarvan acte.
Dank u zeer. Zijn er nog anderen? Nee, Dan sluit ik agendapunt 8 af. Dan ben ik toe aan de zogenaamde A-lijst. Dat zijn agendapunten die naar verwachting geen discussie opleveren. Ofwel de hamerpunten. Ik noem ze één voor één. Agendapunt 9. Dat is het voorstel tot het verdagen van de beslistermijn in de bezwaarprocedure. Akkoord. Agendapunt 10 is het voorstel tot vaststellen van de tussenrapportage 2009 en de tweede begrotingswijziging 2009. Akkoord. Agendapunt 11 is het voorstel tot het vaststellen van het normkader 2009 accountantscontrole jaarrekening 2009. We gaan ermee akkoord. Agendapunt 12, dat is het voorstel over de onderzoeken ex artikel 213a gemeentewet. En dat is het gewijzigde voorstel. U heeft het gewijzigde voorstel. Dan gaat het alleen over 2010. Op advies van de commissie gewijzigd. U gaat akkoord. Agendapunt 13. Het voorstel over het burgerinitiatief. Voorstel van bewoners van Zuidoost-Beemster. Akkoord. Agendapunt 14. Een voorstel over een beginseluitspraak, verplaatsing agrarisch bedrijf Groot. Ik geef u de gelegenheid om even de zaal te verlaten. Voor de notulen, mevrouw Helder verlaat de vergadering. Het voorstel is nu aan de orde. Agendapunt 14, zoals zojuist door mij genoemd. Akkoord. Agendapunt 15. Mevrouw Helder kan wat mij betreft weer binnenkomen. Misschien wat haar betreft ook.
En ik gun er even meer tijd, want ik wou inspreken op
15. U wou inspreken op 15. Agendapunt 15 is aan de orde. Dat is het voorstel tot het vaststellen van de afvalverordening gemeente Beemster 2009. En de heer Droog wil daar iets over zeggen.
Constaterend, storrel wordt langzamerhand storend, maar wij zijn nog een antwoord te goed. Een schriftelijk antwoord heb ik in de verslaglegging gelezen. Dat stellen we zeer op prijs. In dit agrarisch gebied is dat nog niet helemaal een gelopen koers. We moeten met z'n allen de weg even de juiste weg zien te vinden. Ik kan daarvoor gezorgd worden.
Ik vraag het even aan de wethouder. De heer Hefting.
Het antwoord dat u heeft gevraagd op uw vraag, dat is nog onderweg. Maar de regeling als zodanig staat natuurlijk buiten de regeling zoals die vanavond geagendeerd is. Maar het antwoord laat nog heel even op zich wachten.
Akkoord, heel droog.
Nou, het is altijd toch wel prettig als je met een voorstel akkoord moet gaan, dat je hem inhoudelijk helemaal kan beoordelen. Dat vind ik even een kleine hiaat. Ik zei niet dat het een haalzaak was, maar dat zit ook meer in de kerstsfeerstemming.
Hartelijk dank. Mag ik toch concluderen dat u al een akkoord gaat met dit voorstel? Agendapunt 17 sla ik even over. Ik ga naar agendapunt. Pardon, ik moet 16 nog doen. Excuus. Agendapunt 16. Het voorstel tot het aanschaffen van de WKPB. Dat is de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen. Akkoord. 17 sla ik over, zoals gezegd. Ik ga naar agendapunt 18. En dat is het voorstel over het beleid ten aanzien van mantelzorgwoningen. Gaat u daarmee akkoord? Dat was de A-lijst. Ik ga terug naar agendapunt 17. Dat is het voorstel tot het aanleggen van een brandmeldinstallatie in het kinderdagverblijf Ootje Tontel. Ik heb begrepen dat in ieder geval mevrouw Helder daar iets over wilde zeggen. U heeft het woord.
Ja, dank u. De noodzaak voor het aanleggen van de brandmeldinstallatie in het kinderdagverblijf, dat staat voor ons niet ter discussie. Wel de wijze waarop dit voorstel aan ons is voorgelegd. Uit de brief van de Stichting Kinderopvang blijkt dat de Stichting Kinderopvang niet akkoord gaat
dat de kosten van de aanleg van een brandmeldinstallatie via een huurverhoging worden doorberekend. Mijn fractie wil weten waarom niet in een eerder stadium is gesproken met de Stichting Kinderopvang over de huurverhoging. Het is toch een verkeerde zaak dat het bestuur van de Stichting Kinderopvang dit moet horen op de vergadering van de commissie Samenleving. Tijdens de commissievergadering heb ik de vraag gesteld, gaat Stichting Kinderopvang akkoord met de huurverhoging? De wethouder antwoordde hierop dat het niet besproken is, maar u gaf wel de indruk dat u daarover geen problemen verwachtte. Ook in de stukken stond dat het voor de hand ligt dat de kosten voor de aanschaf voor de rekening van de huurder komen. Wij hebben dus eigenlijk verkeerde informatie gekregen. Er is dus op dit moment geen dekking voor het krediet van de 20.000 euro. Ik zou ook graag een reactie van de andere fracties hierover willen horen en een uitleg van de wethouder hierover.
Hartelijk dank. Anderen? De heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het CDA heeft in de commissie al eigenlijk zijn betoog aangegeven dat het eigenlijk al geregeld had moeten zijn. Maar goed, dat was op dit moment niet meegenomen in de nieuwbouw. Dat is jammer. Nu de regelgeving veranderd is, is de vraag van wie doet nu iets of wie moet nu iets. Had Ootje Tontel aan de bel moeten trekken hiervoor of had gewoon de gemeente daar zeg maar een richting aan moeten geven? De vraag zeg maar over het onderhoud, halverwege de brief zeg maar die je het college hebt gekregen van Ootje Tontel. Dat is, er staat bij van wie wat doet en wie wat moet als verhuurder zijnde en als huurder zijnde. En ik zou graag van u willen horen of die reactie die hier staat, of die klopt. Ik denk dat de laatste alinea doet vermoeden dat er niet vooraf duidelijk is besproken wie nou de kosten betaalt en hoe. En daar zou ik graag een reactie op hebben van het college. En dat sluit wel een beetje aan bij de vraag van mevrouw Helder. Dat even in eerste instantie.
Dank u wel. Ik zag de heer Visser.
Dank u, voorzitter. Wij sluiten ons helemaal aan bij het betoog van mevrouw Helder en ook dat van de heer Buijs.
Dank u wel. Ja, de heer Heikens.
Ja, voorzitter. In de commissie is inderdaad gesproken over het moment waarop de noodzaak zich aandiende. En toen werd in ieder geval gesuggereerd dat dat na de verbouwing was. Terwijl deze brief een iets andere denkrichting geeft. Dus daar zou ik in ieder geval ook een reactie van de wethouder op willen hebben. En mijn tweede opmerking heeft te maken met het huurcontract. Inderdaad, waarin een aantal bepalingen staat. Maar ik neem aan dat het college daar ook op zou reageren.
Dank u wel. Dan is het woord aan de wethouder, mevrouw Ruijs.
Dank u wel, voorzitter. In de laatste jaren zijn de regels rondom de kinderopvang nogal veranderd, waardoor de kinderopvang in feite is geworden tot een commercieel bedrijf. En als zodanig hebben wij destijds ook een huurcontract afgesloten met het kinderdagverblijf en zijn wij in feite verhuurder van het gebouw en betalen zij de werkelijke kosten die daarmee gemoeid zijn. In een normale bedrijfsvoering als huurder, verhuurder, is het gebruikelijk dat wanneer er aanpassingen aan het gebouw moeten gebeuren door eisen die later gesteld worden, dat als verhuurder die aanbrengt, dat die doorberekend kunnen worden in de huur. U kunt dat in feite kunt u dat vergelijken, alhoewel het daar veel beter geregeld is met het huren van een normale huurwoning. Als daar extra dingen worden gedaan door de corporatie, ik denk dan zelf bijvoorbeeld aan buitenzonnewering aangebracht, mogen ze dat soort investeringen doorberekenen in de huur. En dat is ook wat dus in dit geval gebeurt. Ik heb dit ook, juridisch is hier ook nog naar gekeken, dat is de normale verhouding. Als het kinderdagverblijf het niet in de huur zou willen betalen, zijn ze ook vrij om die investering zelf te doen. Ook dat moet u weer vergelijken met een normale huurwoning. Als u een luxe badkamer wil aanleggen, dan kan dat. Alleen wordt die dan op dat moment eigendom van de verhuurder. Dus wat dat betreft is dat een hele normale regel. We hadden dat misschien wat duidelijker eerder met het kinderdagverblijf moeten bespreken. Daar valt over te discussiëren. Maar na de commissie zijn ze ook bij ons geweest. Hebben we een gesprek over gehad waarbij zij aangaven, dit wordt kostentechnisch voor ons moeilijk. En op dat moment heb ik ze gevraagd, oké, dat zou kunnen. Maar laat dan de cijfers zien. Laat aan mij zien of het inderdaad zo is dat jullie het niet kunnen betalen. En dan kunnen we altijd kijken of we daar wat aan kunnen doen. Dat hebben ze dus niet willen doen. En wat mij betreft staat dus gewoon overeind de regel zoals die normaal is. Als wij als verhuurder iets moeten aanbrengen wat daar noodzakelijk is, dat wij dat in de huur mogen verrekenen. Even kijken. Het wel of niet de regel ten aanzien van de brandmelding is ingegaan in november 2008. En voor zover ik weet is de beslissing op de verbouwing is een tijd daarvoor genomen. Dus het is inderdaad later gekomen. En we hadden misschien als gemeente hen erop moeten wijzen. Maar aan de andere kant, ze hebben ook hun eigen adviesorganen die hen daar ook op kunnen wijzen. Dus wat mij betreft is dit een hele normale regeling. En zijn wij verhuurder van dit gebouw.
Dank u wel. In tweede instantie, mevrouw Helder. Wilt u even schorsen? Dat kan ook.
Ik denk dat verstand.
Ja, ik zie het aan uw gezicht. Ja, ik heb een helderziende blik vanavond. Ik zag dat ze wilde schorsen. Ik schors de vergadering. Ik heropen de vergadering. De tijd van de schorsing is wel besteed. Het woord is aan mevrouw Helder.
Ja, ik wil voorstellen om dit punt terug mee te nemen naar de commissie samenleving. Op dit moment is er nog geen dekking voor. En er zijn nog meer onduidelijkheden. En daar willen wij hier eerst duidelijkheid over. Voordat we een beslissing nemen.
Heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben toch nog wel even een vraag. De vraag zeg maar van de alinea middenop, die ik denk dat die nog niet beantwoord is. Dat was de vraag van, voor zover nu bekend is, een bedrag van onderhoud genoemd van €2250 ex btw per jaar. En ik denk dat het goed is om even uit te leggen waar dat bedrag in zit. Want je zou zeggen, na die verhoging, als je daar 9 jaar verder rekent, dan zou je het hele bedrag betaald hebben. En dan zou er een huurverlaging in kunnen gaan. Dus ik ben even benieuwd. Er staat daar onderhoud en aanschaf. En misschien kunt u even uitleggen hoe dat echt in zijn werk zit. Want het is denk ik toch wel een redelijk forse verhoging. Dat even in tweede instantie. En eigenlijk heb ik nog wel een vraag die een paar jaar verder gaat. En ik ga hem hier toch stellen. Vanaf 2014, 2015 is er zelfs een hele forse huurverhoging. En misschien kunt u daar ook over iets vertellen. Maar het is niet direct op dit punt betrokken.
Dank u wel. De heer Visser.
Wij nemen het ook graag mee terug naar de commissie samenleving om er eerst nog een keer goed over te spreken.
Dank u wel, de heer Heikens.
Ja, voorzitter, een drietal constateringen van onze kant. Allereerst dat er nogal wat verwarring ontstaat over de begrippen onderhoud en aansluitkosten. En ik denk dat dat ook een beetje aansluit bij de vraag van de heer Buijs over totale bedrag van die €2250. Een tweede constatering, opmerking dat er toch iets is van een wettelijke verplichting om de installatie aan te leggen. Dus ja, ik hoor de wethouder een betoog houden waarvan ik denk van ja, misschien heeft ze wel feitelijk gelijk, maar er is ook iets van moraal. Terwijl het heel lastig is om in een raadzaal iets over de moraal te gaan zeggen, maar hoort dat toch eigenlijk niet bij de verhuurder eerder dan bij de huurder thuis? En de derde opmerking is dat wij toch wel wat verbaasd zijn, en dat is door mevrouw Helder ook al verwoord, over de communicatie in dit proces. Tijdens de commissie samenleving werd al gezegd dat die huurverhoging niet goed gecommuniceerd was nog met het bestuur. Dat is de constatering en daaraan de vraag verbonden. Is het wat de wethouder betreft het standpunt zoals het nu verwoord is ook het standpunt, of is daar enige ruimte? Wat is op dit moment zeg maar de communicatie tussen u en het bestuur? En afhankelijk van die vraag zullen wij een besluit nemen of het wat ons betreft ook teruggaat naar de commissie samenleving.
Hartelijk dank. Het woord is aan de wethouder. U wil misschien ook even schorsen? Ja. Misschien wil ik het ook wel. Oké. Ik schors de vergadering. Ik heropen de vergadering. Het woord is aan de wethouder, mevrouw Ruijs.
Dank u wel. Om even op het voorstel tot uitstel als eerste in te gaan. In het kader van de veiligheid zou ik u absoluut ontraden om dat te doen. De kinderopvang is in feite verplicht om dit aan te leggen. Om hun vergunning ook te kunnen behouden om in het gebouw te kunnen werken. Er is al een keer brand geweest, dus ik zou het absoluut afraden om het uit te stellen. Als we het hebben over wat hier genoemd wordt onderhoud. Er zijn meerdere offertes aangevraagd. Daar komt een bedrag uit van aanleg en dat is de 20.000 euro. En daarnaast is er gewoon een jaarlijks bedrag wat voor de doormelding, onderhoud, hoe je het maar noemen wil, moet worden betaald. En dat is uit meerdere offertes gebleken. Maar aan de andere kant, ik heb u dat straks ook al gezegd. Kijk, in feite is de kinderopvang verplicht om het aan te leggen. Wij zijn verhuurder van het gebouw. We verhuren het gebouw tegen kostprijs. We maken daar geen winst op. Het is zuivere kostprijs. Dus op het moment dat wij dit niet in de huur doorberekenen, komt dat ten laste van de gemeente. Terwijl in feite de kinderopvang als zodanig geen taak meer is van de gemeente. Dat is ook een beetje in antwoord op de vraag van de heer Heikens. Het hoort dus... Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het kinderdagverblijf. En wij hebben als verhuurder gezegd dat wij bereid zijn om het te laten installeren en het dus voor te financieren. Maar ik heb er straks al aangegeven, als het kinderdagverblijf daar problemen mee heeft, wat ons betreft, mogen ze het ook zelf aanleggen of aan laten leggen. En als zij denken dat het goedkoper kan, daar hebben wij geen moeite mee. Maar zij zijn degene die aan de eisen moeten voldoen om hun vergunning te kunnen houden. Als we het over de communicatie hebben, we hebben van de week nog uitgebreid met elkaar gesproken. En in feite heb ik u dat daar straks al gezegd. Zij gaven aan dat het voor hun te duur wordt. En op dat moment heb ik ze gevraagd, als dat nou werkelijk zo is, kom dan met je cijfers en laat zien dat het te duur wordt. Dan kunnen we altijd kijken of we op een of andere manier daar de helpende hand kunnen toesteken. Kan ik niet beloven, maar we kunnen er minimaal naar kijken. Maar ze hebben dus niet gekozen voor de weg om met hun cijfers te komen. En dan, wat mij betreft kan ik dan ook geen kant meer op. Dus ik zou u afraden om het uit te stellen. Want er ligt nog een opmerking eigenlijk van de heer Buijs, waarin hij zegt, er volgt een huurverhoging in 2014-2015. Dat klopt, we hebben destijds met het bestuur een soort staffel afgesproken van niet meteen met de hoogste huur beginnen, omdat ze op dat moment ook nog niet alle plaatsen bezet hadden. Dus op dat moment is een afspraak gemaakt, langzaam maar zeker gaan we toe naar het bedrag wat het uiteindelijk moet kosten. En dat loopt dus nog op. Dat was het, denk ik, wat mij betreft.
Dank u wel. Ik kijk even rond. Wellicht behoefte aan een derde instantie. Ik denk dat het in dit geval misschien handig is. Dan geef ik het woord aan mevrouw Helder.
Ja, wij blijven erbij. Wij willen toch graag dat het nog een keer in de commissie samenleving behandeld wordt.
Dank u wel. De heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het CDA heeft in de commissie al behoorlijk aangegeven dat de veiligheid in het geheel niet in gedrang mag komen. Daar wordt door de wethouder nu ook over gesproken. En dat zit bij ons al heel lang, dat het gewoon goed geregeld moet zijn. Dus wij willen geen uitstel van dit voorstel. Kijk, dat het voorgefinancierd wordt is duidelijk. Je zou kunnen overwegen om met Ootje Tontel die termijn wat op te rekken, want het is een krediet van 20.000 euro voor de aanleg en daarna krijg je onderhoud, maar misschien kan dat wat over een langere termijn uitgesmeerd worden. Ik weet niet of dat een mogelijkheid is, maar dat willen we toch graag als CDA even meegeven. Ik denk niet dat je in een gebouw wat van de gemeente is het zelf moet laten aanleggen, want ze zullen er direct niet uitgaan, maar stel dat je eruit gaat, dan krijg je daar weer toch wel weer een beetje gekissenbis over kosten. Dus ik denk dat de gemeente het heft in handen moet houden. Het is een gemeentegebouw, het wordt verhuurd. Ik denk dat we dat zo moeten doen. En ik denk, ja, nogmaals, het moet financieel opgelost worden. Dus we willen graag de wethouder meegeven om met het kinderdagverblijf een goede regeling te treffen. Desnoods toch wat uitgesmeerd, zoals we het zeggen. En, maar in ieder geval, het uitstel wordt niet opgehouden wat betreft het CDA. Ik dank u wel.
Dank u wel, de heer Visser.
Dank u, voorzitter. Ook wij zijn van mening dat de installatie wel aangelegd worden moet. En we zijn ook van mening dat er dan een opening van zaken moet komen over de financiële, de financiën, hoe dat in elkaar gezet moet worden. We vinden ook dat bedrag van 2250 voor een nieuwe installatie onderhoud, dat vinden we aan de hoge kant. We willen ook graag uitgelegd hebben hoe dat in elkaar zit.
De heer Heikens.
Ja, voorzitter. De kern van mijn betoog komt in feite neer op wat de heer Buijs verwoord heeft. Wat ons betreft geen uitstel van de aanleg. Dat heeft hoge urgentie, dus wat ons betreft aanleggen. Er blijft er eigenlijk alleen maar een dekkingsprobleem over, om het zo maar even te zeggen. Van een heel andere orde. En wat ons betreft kijken, zeg maar in overleg met Ootje Tontel, wat mogelijk is om wellicht in spreiding nou een aantal voorstellen, zoals de heer Buijs ook gedaan heeft, om te kijken of de gemeente en het stichtingsbestuur wat dat betreft wat dichter bij elkaar kan komen. Maar wat ons betreft geen uitstel van aanleg.
Dank u wel. De wethouder.
Het voorstel om de tijd op te rekken, voor zover ik nu weet, is de afschrijvingstermijn gebaseerd op de reële levensduur. Maar ik wil daar ambtelijk best nog eens even naar laten kijken of daar inderdaad nog wat ruimte zit. Als we het hebben over de 2250 euro van de BPP opnieuw zegt dat is te hoog. Ja, ik kan dat niet beoordelen. Er worden offertes gevraagd bij bedrijven. U moet het ook niet zien als onderhoud aan de apparatuur. Maar u moet het zien als ook de kosten van doormelding. Van, als er storingen zijn, als er brand is, als er wat dan ook. Doormelding naar de centrale. Daar moet je gewoon voor betalen. En dat zit hoofdzakelijk in dat bedrag. En dat kan ik verder niet beïnvloeden. Wat dat betreft de Partij van de Arbeid ook. We moeten gewoon eens even kijken of er in die levensduur, of daar nog wat ruimte zit om te kijken of we wat kunnen oprekken. En kijken waar we uitkomen.
Dank u wel. Dan is het tijd voor besluitvorming. Heeft één uur behoefte om het voorstel te amenderen?
Ik heb een technische vraag. Ligt hier een voorstel en er komt een dekking, wordt erin aangegeven. Er wordt een krediet gevraagd van 20.000 euro en vervolgens knoop je daar ook een dekking aan. Het is natuurlijk van de gekke dat de VVD tegen de veiligheid zou zijn om het gebouw niet te voorzien van een brandmeldinstallatie. Waar het om gaat is, en dat is de kruk, dat de stichting meer huur moet gaan betalen om de gemeente te kunnen laten een dekking aan te geven voor de installatie. Nou, dat laatste is ter discussie. Wat de heer Visser zegt, die zegt laten we het terugnemen in de commissie, feitelijk de VVD ook. Sorry, laten we het daar bespreken om te zien in welke termijn we dat moeten doen en hoe we dat moeten doen. Dat is een beetje dubbel. Aan de ene kant kom je met een voorstel, en dat is een technische vraag, meneer de voorzitter, als u me toestaat. Je komt met een voorstel om hier een geldig bedrag voor te investeren, ten behoeve van de veiligheid, geen discussie over, maar de dekking, daar zitten we dan even mee.
Ja, vandaar ook mijn vraag aan de raad of u behoefte heeft om dit voorstel te amenderen.
Ik denk dat wij dat wel willen amenderen op de manier zoals ik het nu verwoord heb. Dat het aangelegd moet worden en dat vervolgens daarna de dekking moet worden aangegeven. Maar primair veiligheid, want je hebt een gebruikersvergunning. De gemeente Beemster heeft een gebruikersvergunning afgegeven als eigenaar van het gebouw aan Ootje Tonkel. Dus een beetje dubbelop. Dus het is te makkelijk door de bocht om te zeggen de veiligheid is primair. Ik denk dat het toch wel even over mogen moet worden hoe we dat moeten aanpakken.
Ja, voorzitter, neem me niet kwalijk dat ik ook buiten de orde iets ga zeggen.
Nee hoor.
Maar ik kan me aansluiten bij de heer Zeekant dat wij dit eigenlijk in tweeën moeten splitsen. We gaan de installatie gaan we dus aanleggen. En we gaan in de commissie achteraf praten of opening van zaken vragen aan Ootje Tontel. Om aan te kunnen tonen dat zij dus die huurverhoging niet kunnen betalen. Want dat is in principe niet gebeurd. En dat is wel verzocht door de portefeuillehouder. Dus ik denk dat wat dat betreft, dat het een wijzigingsvoorstel betreft, splits het in tweeën. En we komen er altijd uit.
Voorzitter, dan veroorloof ik me ook een technische vraag. Mevrouw Ruijs, mag ik u iets vragen? Sorry, voorzitter. Tussen de regels door las ik dat Ootje Tontel beducht is voor haar zeg maar positie in de markt wanneer zij tot kostenverhoging zou moeten overgaan voor haar klantjes. Dan komt de vraag, is het zo, dat weet ik gewoon niet hoor, is het zo dat de gemeente weer linksom zou moeten subsidiëren aan ouders die daarom vragen om een bijdrage voor de kinderopvang, of speelt dat niet? En is het in feite niet zo dat Ootje Tontel wel enigszins die prijzen omhoog zou kunnen gooien, dat gevaar helemaal niet zo groot is, omdat ze hier misschien zelfs een soort monopoliepositie hebben? Dat is me ook niet helemaal duidelijk.
Ik kijk naar de heer Heikens, want u heeft uw derde termijn nog niet gehad, dacht ik, of wel? Nou, u heeft uw technische vraag nog niet gehad.
Als u mij vraagt van, heb je een derde termijn gehad, is het antwoord daarop altijd nee. Ik twijfel zelfs of ik mijn tweede termijn wel gehad heb, maar dat zal wel met de kerst te maken hebben. Maar toch even serieus. Voor mijn gevoel zijn er een aantal dingen aan de orde. Ten eerste is het inderdaad de dekking. En ik zat even aan een soort vorm te denken om toch een besluit te nemen. En wat mij betreft is dat zelfs zover dat we zeggen, er is een soort voorwaardelijke dekking vanuit de algemene middelen op dit moment, zodat we een besluit kunnen nemen. Op voorwaarde dat er overleg plaatsvindt tussen het college en het bestuur van Ootje Tontel, waarbij gekeken wordt of het gevaar zoals dat gesignaleerd wordt reëel is, met de cijfers die door de BPP ook gevraagd wordt. En op basis daarvan wordt het besluit al of niet definitief en komt dat terug in de commissie samenleving.
Nou, het begint wat
besluit genomen worden. Dus.
Het begint wat mij betreft wel verwarrend te worden. Ik denk dat we toch wel even wat structuur moeten brengen nu. Want als we het over dekking hebben, dan hebben we het over als het terug moet komen in de commissie Financiën, lijkt mij. Dat lijkt mij wel. Ik vind het ook wat lastig om een raadsbesluit te nemen met de dekking die in de lucht hangt. Want en ik vind het ook lastig als het gaat, dat naar aanleiding van de vraag van de heer commandeur. Kijk, het is een commercieel bedrijf. En u roert ook de concurrentie aan en prijsvorming en concurrentieslag. Nou, dat zegt u niet, maar er is concurrentie wellicht. En dan is het toch lastig als je de ene wel subsidieert door middel van het voor de algemene dienst nemen van een brandmeldinstallatie en van een ander die in een commercieel pand zit niet. Wij zijn als gemeente de huisbaas. Wij verhuren niet commercieel, wij verhuren tegen kostprijs. Een commerciële verhuurder die verhuurt tegen kostprijs plus en die kan om een of andere reden zijn investering zeggen van dat reken ik niet door in de huur en neemt daardoor minder genoegen met winst, met minder winst. Maar dat is hier niet aan de orde. Dus er spelen meerdere dingen en ik verzoek u daar toch in uw overwegingen mee te nemen.
Voorzitter, sorry, het wijzigingsvoorstel betreft dan nu akkoord gaan met de aanleg, en ik heb het eigenlijk net ook al verwoord. De portefeuillehouder gaat opnieuw verzoeken of Ootje Tontel haar boeken opent als daaruit blijkt dat de dekking daaruit vandaan kan komen. Dan wordt het tweede deel van het voorstel besproken in de commissie Financiën Algemene Zaken. Ongewijzigd doorgezet. Mocht het zo zijn dat er echt problemen zijn, dan, en ik begrijp ook uit de woorden van de wethouder, dat ook de inzet was om te vragen, open uw boeken. Maar dat we dan die situatie bekijken en daar een oplossing voor vinden. En dan denk ik dat we nu gewoon een gewijzigd voorstel met de aanleg van de installatie moeten gaan doen.
Oké, als laatste de wethouder. Kunt u daarmee leven?
In principe kan ik daar wel mee leven. Ik ben blij als het wordt aangelegd. Er zijn ook nog wel een paar vragen gesteld. De heer commandeur had de vraag over, moet je als gemeente subsidiëren? Ik heb in eerdere termijn al aangegeven dat wij als gemeente geen verantwoordelijkheid wat dat betreft meer hebben voor de kinderopvang. Dat het ook niet de bedoeling is dat kinderopvang gesubsidieerd wordt. Overal in het land zijn commerciële kinderopvangbedrijven, die worden ook niet gesubsidieerd. Dus dat zou een hele verkeerde positie op de markt geven,
nee,
denk ik.
Ik bedoel, sorry mevrouw Ruin, heeft u me niet begrepen of ik heb het niet goed gezet. Ik bedoel, of wij de klanten weer, kunnen die dan weer subsidie gaan vragen om hun kinderen daar te plaatsen? Of is dat helemaal niet aan de orde? Hoeven wij nooit iemand te subsidiëren, te steunen?
Iedereen doet gewoon een verzoek bij de Belastingdienst om een bijdrage in de kinderopvang. En het wordt door het Rijk betaald. Sindsdien is de verhouding met de gemeente ook helemaal losgesneden. En hebben wij in feite alleen maar toezicht op de ruimte, zal ik maar zeggen. We moeten ook zien dat wij in deze twee verschillende rollen hebben. Aan de ene kant zijn wij de verhuurder van het pand. Maar aan de andere kant, wij hebben natuurlijk inderdaad, waar net ook een vraag over werd gesteld, in het verleden een gebruiksvergunning verleend. Voordat deze regel van kracht werd. Als daar niet iets in verandert, als de regels niet worden nageleefd, dan zullen wij ook de gebruiksvergunning moeten intrekken. Maar zover willen we natuurlijk niet laten komen.
Goed, als laatste dan begrijp ik het zo, en misschien kunnen we ten einde kort sluiten, dat u akkoord gaat met het krediet beschikbaar stellen voor de aanleg van die brandmeldinstallatie, maar dat u nog nader wenst te spreken over de dekking in de commissie Financiën en dat u van het college verwacht dat er in ieder geval nog overleg zal zijn geweest met het commerciële bedrijf Ootje Tomtel. Begrijp ik het zo goed? Absoluut, want ik denk dat dat zeer belangrijk is. Akkoord? Aldus besloten. Ik ga naar agendapunt 19. Dat is de algemene plaatselijke verordening 2009. Zoals beloofd in de commissiebehandeling, de commissie grondgebied, hoe wonderlijk dat ook mag klinken, heb ik u schriftelijk wat nadere antwoorden gegeven en ik verzoek u die bij uw opmerkingen te betrekken. Wie mag ik het woord geven? Ja, de heer Keunen.
Ja, voorzitter. In de commissie bleven dus een aantal vragen onbeantwoord en die zijn nu schriftelijk beantwoord. En we zijn zeer tevreden over de uitleg over de openbare plaats, dat daar het college uiteindelijk ontheffing zal verlenen voor een aantal delen daarvan, zoals we dat eigenlijk in de commissie ook bedoeld hebben. We zijn ook tevreden over de toelichting op de knalapparaten, omdat dat heel duidelijk is omschreven. En we zijn ook zeer content met het handhaven van de distelverordening en dat die ook actief wordt toegepast. Dus dat is eigenlijk onze opmerking over de schriftelijke beantwoording. En verder gaan we akkoord met de voorgestelde APV.
Dank u zeer. Nog anderen? De heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, in ieder geval dank aan het college voor de duidelijke beantwoording van de vragen. Ook de oplossing met betrekking tot het vervallen artikel is heel duidelijk in beeld gebracht. En ik denk dat alle venters onder ons bijzonder blij zijn dat ze toch gewoon hun gang kunnen gaan. Dus nogmaals, dank aan het college voor deze beantwoording.
Dank u zeer. De heer Droog.
Ietsje minder dankbaar. Wij hadden toch dringend verzocht om het onder punt 3 te laten vallen, waarop uitzonderingen zijn voor alle wettelijke rechten. En dat is artikel 4.1.4, geluidshinder. En dat is niet begrepen of niet gehonoreerd. Uw schriftelijk antwoord, daar moeten we het dan mee doen. En dan heb ik toch een paar probleempjes. Bij de aanvraag van een ontheffing wordt deze in principe altijd afgegeven. Nou, het woord principe, dat begrijp ik af en toe nooit. Dat is toch een redelijk vrijblijvende term. Ik vraag me af of dat erin moet staan. Ernstig genoeg, wij stellen het mag er niet in staan. Het is u vergeven als u de schriftelijke beantwoorder is dat het niet zozeer een kwestie van verzekering is. Maar het is de verplichting, wil er enige aanmerking zijn om in het wildschadefonds te claimen. En dat is heel wat anders dan een verzekering. En dan ben je wel heel zwaar verplicht om alle regels goed hand te haven. We hebben best nog wel even problemen met alle mogelijkheden om geluidsoverlast tot een minimum te beperken. Ja, ja, dat is ook weer zo'n zin. Ik denk dat hier goede intenties achter zitten. En we moeten het er gewoon even mee doen. Maar in de praktijk, de notaire klagers worden wel heel goed beschermd, beluisterd. En dat geeft in agrarisch veld, nou, veel onbegrip. En dat zijn toch op de elementen die ik hier wat benoem. Geen discussie en geen opmerkingen hebben we over het inhoudelijke als het gaat om tijd, frequenties. Natuurlijk, we leven hier met z'n allen, maar in agrarisch veld is het een zwaar functioneren. En de wilddruk neemt ernstig toe. En we hebben het niet over bejagen, we hebben het over verjagen. En dat is het meest vriendelijke wat je je kan voorstellen anno 2010. Dus dit moet een heel goed werkbaar artikel zijn. En die opmerkingen wens ik graag meegenomen te hebben.
Dank u zeer. De heer Keune is tevreden met de beantwoording. En dat geldt eigenlijk voor de heer Buijs ook. De heer Droog gaat even in. Ja, in principe. Kijk, wij kunnen niet stellen dat ik altijd een vergunning voor een knalapparaat zal afgeven. Want als de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn, wordt die vergunning ook niet gegeven. Ik heb in mijn jaren dat ik hier zit nog nooit een vergunning geweigerd voor een knalapparaat. En ik heb ook nog nooit een knalapparaat weg laten halen, door wie dan ook, die voldeed aan de voorwaarden die gesteld zijn. Omdat er bij mij zeer veel begrip is voor de agrariërs die zo'n knalapparaat moeten hebben om het wild te verjagen. Dus daarover geen misverstand. Maar ik kan niet zeggen dat ik altijd een vergunning afgeef. Dan kan ik ook wel naar huis gaan. De vergunningaanvraag wordt beoordeeld en als de aanvrager aantoont dat hij aan de voorwaarden zoals hier gesteld, waar u het eigenlijk ook mee eens bent, voldoet, dan geef ik die vergunning af. En ik ga niet een vergunning weigeren die aan alle voorwaarden voldoet. Dat doe ik niet. Dus dat is misschien voor u wat u wilt horen. Ik kan het niet anders omschrijven. Dus dat is eigenlijk wat ik hier aan te melden heb. Nogmaals, er is bij het college zeer veel begrip voor het feit dat agrariërs geteisterd worden door wild die hun oogst opeten en schade toebrengen. En u heeft gelijk, dat wil ik ook nog wel even opmerken, het gaat inderdaad over het wildschadefonds. Dat moet in de plaats van verzekeren zijn. Maar goed, dat is een ondergeschikt puntje lijkt mij. Dus ik hoop dat u met mijn toezegging en verduidelijking over het woordje principe genoegen kunt nemen.
Ik ga naar de tweede instantie. De heer Keunen kijk ik nog even. De heer Buijs ook geen behoefte. De heer Droog.
Ja, het was al een stemmige periode, dus ik ga niet echt dwars liggen, maar dit is een ernstig gegeven. En er zit natuurlijk een duidelijke jaad in. Ik weiger geen vergunningen, als alleen niet aan de voorwaarden wordt voldaan die in de vergunning staan. Dat is een mooie grap, maar dan moet je hem eerst hebben. En dan komt later uit of iemand voldoet aan alle elementen zoals benoemd. Dus ik blijf dit toch wel een beetje halstarrig verdedigen. Ik begrijp helemaal uw intenties. Er loopt een manco doorheen. U is geen handhaver en uitvoerder in het veld. En daar hebben wij al best hele grappige ervaringen. En dan druk ik me in de komische sfeer uit. Want daar kun je ook... Daar komt soms de begrenzing van het incasseringsvermogen voor tevoorschijn. Het gaat me veel te ver om inhoudelijk daarop in te gaan.
Nee, maar ik snap precies wat u bedoelt.
Oh. Nou, ik snap... dan ben je het weer eens uit.
Ik snap precies wat u bedoelt. En in huis wordt er ook precies zo over gedacht, zoals u zegt. Maar ik kan niet voorkomen dat mensen klagen over knalapparaten die aan alle eisen voldoen. Dus dat wordt onderzocht door de handhavers, wie dat dan ook is. En als blijkt dat dat knalapparaat aan alle eisen voldoet, blijft hij gewoon knallen. En dan wordt hij niet weggehaald. Als dezelfde klager de volgende dag weer belt, en nog een keer, en nog een keer, dan begrijp ik dat het voor de desbetreffende agrariër heel vervelend wordt. Maar op klachten moet wel gereageerd worden. Behalve, en er wordt niet meer gereageerd als overduidelijk is dat die klachten... sowieso ongegrond zijn en de klachten meer in het, een beetje pesten worden of zo. Want dat gebeurt. Maar dat kan ik helaas niet voorkomen in de APV. Dus wat wij doen is, wij geven de vergunning. Het wordt gecontroleerd, er wordt gereageerd op klachten. Maar als de apparatuur en de plek voldoet zoals het moet, gaat die niet weg. Dat is hele klare, duidelijke taal volgens mij. Dus nogmaals, heer Droog, verder kan ik niet gaan.
Dan blaast me over om te zeggen, daar zullen we het mee moeten doen.
Ja, en ik hoop dat degene die klaagt...
Maar ik ga een uur ook aan houden.
Nou, dat hoeft u niet te doen hoor. Ik hou mezelf eraan. Akkoord met dit voorstel? Dan is bij deze de APV 2009 vastgesteld... Ga ik naar agenda punt 20. Dat is het voor... Nee, ja, 20. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de inventarisatie ambtelijke samenwerking. Wie mag ik daarover het woord geven? Het is niet behandeld in een commissie, dus wat dat betreft logisch dat hij op de B-lijst staat. Ik kijk even snel rond. Iedereen gaat akkoord. Dan agenda punt 21, dat is het voorstel tot vaststellen van de belastingverordening 2010. Wie mag ik daarover het woord geven? Ik kijk eerst naar links deze keer. Dat is de heer Schagen.
Dank u wel, voorzitter. De Polderpartij heeft in het verleden regelmatig bij de vaststelling van de belastingverordening en begroting haar wens uitgesproken... om op eenvoudige, afstempelbare agrarische bouwobjecten ook een passende lezenhoogte toe te passen. Er werd daarbij door het college regelmatig verwezen naar een aanstaande wijziging van de lezenverordening. Zoals nu voor ligt ter besluitvorming. Er blijkt in dit voorstel geen mogelijkheid om in opgesloten waarmee deze differentiatie mogelijk wordt. Dit stelt ons teleur. Met die opmerking gaan wij akkoord met dit voorstel.
Dank u wel, heer Schagen. De heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het meeste erover is gezegd. Alleen wat we in de brief hebben, die we pas hebben ontvangen, zeg maar van 15 december, staat de vaststeltarief OZB en RWB. Daar staat in dat in de taxatiewijze een staffel van de kavelwaarde van een agrarisch bouwblok is opgenomen. En ja, daar wordt zeg maar een behoorlijke verhoging in principe daarin staat. De gemiddelde prijs is namelijk met 18% hoger dan 2008. Dus ja, onze vraag is, worden de agrariërs niet onevenredig hard getroffen door dit voorstel? En daar zou ik graag een antwoord op willen.
Dank u wel. Ter rechterzijde, de heer Dings.
Ja, voorzitter. Mijn fractie kan leven met de belastingverordening en ook met de gematigde tariefsverhogingen zoals die tot ons zijn gekomen. Dus daar wil ik het bij laten.
Dank u wel. De heer Keunen.
Ja, voorzitter, de VVD kan zich vinden in de voorstellen die voorliggen. Dus wij sluiten ons bij voorgaande spreker aan.
Dank u wel. Geef ik het woord aan de wethouder, de heer Klaver.
Dank u wel, voorzitter. Instemming, alom. Daar ben ik blij mee. Toch een paar opmerkingen. Ik zal daar ook op reageren. De opmerking van de Beemsterpolderpartij, de heer Schagen, die is eerder gedaan. Natuurlijk herinner ik mij dat. En ik herinner mij ook wat ik toen heb geantwoord. En dat was namelijk, als er sprake is van eenvoudige bouwwerken, dan zal dat ook tot uitdrukking komen in de stichtingsprijs. En middels de stichtingsprijs vermenigvuldigd met het tarief zoals dat ervoor staat, zal dus betekenen dat er voor het eenvoudige bouwwerk relatief minder legers geheven wordt. En dat vind ik nog steeds een prima uitgangspunt. En dat is dus ook niet veranderd. En ik heb ook op voorhand begrepen dat u daar ook nu weer genoegen mee neemt. Dus wij treffen elkaar wellicht weer eens een ander jaar. Het CDA zegt iets van de tarieven en dan met name de waarde van de agrarische bouwblokken die behoorlijk omhoog gegaan zijn. Dat heeft dus ook te maken met, ook met de gebouwen die daarop staan overigens. Het was niet alleen het agrarisch bouwblok, maar het was ook de gebouwen en de materiaalkeuze die daarbij was. Daar is wat diepgravender naar gekeken. Je zou ook kunnen stellen dat de waardering in het verleden dus aan de lage kant geweest is en dat er dus een relatief voordeel is geweest wat nu gecorrigeerd wordt. U weet dat overigens dat het alleen over het gebruikersdeel gaat. Partij van de Arbeid, VVD, zoals ik constateer. Voorzitter, ja, ik zie dat u op dit moment een probleem heeft. Dus ik zal inderdaad eventjes moeten doorgaan. Nee, de tarieven die zijn akkoord en die zult u in februari en ook alle Beemsterlingen zullen dat in februari op hun deurmat gaan vinden.
Ik had net een stuk amandelspijs in mijn mond. Dank u wel. In tweede termijn de heer Schagen. Geen behoefte. De heer Buijs.
Ja, ik wil de wethouder bedanken voor deze uitleg. Hij is denk ik heel duidelijk. En ook bedankt voor de verlenging waar u weer mee gered bent.
Dank u zeer. De heer Dings. Geen behoefte. De heer Keunen. Nee. Wethouder nog.
Nou, de heer Buijs die wenst ons iets toe dat wij gered zijn. Nee, wij met z'n allen zijn dus gered, hè? U als raad. Toch? Dat bedoelde u toch?
Ik denk het wel. We kunnen overgaan tot besluitvorming. U gaat akkoord met het voorliggend voorstel. Dank u zeer. Gang naar agenda punt 22. En dat gaat over het saneren van het tekort van de bibliotheek Waterland. Wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw van den Berg, zie ik.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een bibliotheek in een dorp, een noodzakelijke voorziening. En een voorziening waar zeker het hart van mijn fractie ligt. Waar we als gemeente voor verantwoordelijk zijn en gefinancierd van gemeenschapsgeld, waar wij ook verantwoordelijk voor zijn. En dan loopt het zo uit de hand. Hier heeft mijn fractie dus wel wat over op te merken en te vragen. Toen in 2000-2001 de gehele veranderingsoperatie begon, was er toen voldoende financiële ondersteuning bijgeleverd of was het in het begin al een bezuinigingsmaatregel? Verderop in de tijd is de controle hopeloos achterwege gebleven. Wij vragen ons af, welke rol spelen de verantwoordelijke wethouders hierin? En wie hebben zitting in de Raad van Toezicht? En is het besturingsmodel inmiddels al aangepast? Verder hebben we nog wat technische vragen. In de prognose van 2009 wordt er gesproken over een bezuiniging van 5% op de aanschaf en de huur van de collectie ten opzichte van 2008. Wij komen niet op dat getal. Voor de aanschaf van de collectie komen we op 3% en voor de huur komen we op 14%. En gemiddeld komen we op een veel hoger bedrag uit als je daar 5% over berekent. Dat scheelt zo'n 5000 euro, maar alle beetjes helpen. In het overzicht van het tekort van 2008 staat daling inkomsten specifieke dienstverlening. In 2008 zijn de inkomsten positief beïnvloed, staat er, door een incidentele opbrengst. Vervolgens wordt er 18.000 euro in de min gezet. Moet dat niet positief zijn? Net als de meer opbrengsten door de contributiestijging. Mijn fractie spreekt zich verder nog zijn zorgen uit over de toekomstige scenario's en de risico's die daar nog aan vastzitten. Tariefsverhogingen, minder openingsuren, boetes. Zij zullen en kunnen een negatief effect hebben op het gebruik van de bibliotheek. Met weer financiële gevolgen voor de gemeente. Hoe gaat het college dus in de toekomst met die financiële gevolgen om? Hoe gaan we dat afdekken? Wij stellen voor om in januari dat dit te bespreken in de commissie Samenleving met een stuk duidelijkheid hierover. Tot slot, bepaald geschokt zijn wij over de evaluatie van het veranderingsoperatie, waarin gesteld wordt dat deze heeft gefaald. De kwaliteit is niet toegenomen. Hoe denkt de wethouder die kwaliteit van de basisbibliotheek te borgen, of in ieder geval voor de toekomst te bewaren? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Wie mag ik nog meer? De heer commandeur.
Ja, voorzitter, het ernstige gezicht van mevrouw Van den Berg, die normaal zo vriendelijk kijkt, voorspelde al niet veel goeds en ik kan me in grote lijnen heel erg met haar verenigen. Natuurlijk, het is een open deur om te zeggen dat het ergerlijk is dat deze tekorten ontstaan, maar dat is natuurlijk wel zo. Het gaat om een gemeenschappelijke regeling en dan is de schade voor onze gemeente weliswaar beperkt, maar daar gaat het hier niet om en daar gaat het mevrouw Van den Berg natuurlijk ook niet om. Die schade is voor ons te overzien, want het is een principieel punt. Het had niet mogen gebeuren. En ja, wij hebben toch wel wat opmerkingen over de gekozen oplossing. Wij vinden het wat vreemd dat de Raad van Toezicht, dat daar uitgerekend één lid van die Raad van Toezicht, dan weer de nieuwe interim wordt. En is het ook voor de toekomst zo dat je daar de figuur van de directeur-bestuurder overhoudt? Moet dat niet helemaal ontvlecht worden, wat ons betreft natuurlijk wel. Mevrouw Van den Berg zei ook, en dat is ook mijn vraag, wie zitten er dan in de Raad van Bestuur, in de Raad van Toezicht, want zijn wij dat dan niet? Hadden wij dat niet moeten weten? Hoe is het met de rapportage gegaan? En dan past misschien ook een klein beetje boter op het hoofd. Misschien hadden wij ook wel vaker moeten vragen, ja, hoe zit het met de bibliotheek? Wij maken ons ook zorgen over de zogenaamde zachte bezuinigingen. Er wordt gezegd, ja, 50% dat moet nog ingevuld worden. Mevrouw Van den Berg wees ook terecht naar de tariefsverhogingen. Die tariefsverhogingen leveren op de korte termijn natuurlijk wel bezuinigingen op en dus geld. Maar op de lange termijn kan je ook het effect hebben dat de opbrengsten dalen omdat de mensen het niet meer willen betalen. Want het zijn behoorlijke verhogingen. Daar zit natuurlijk een spanningsveld. Ik denk zelf dat misschien de service toch iets ingeperkt moet worden. Ik weet ook dat er massaal bijvoorbeeld ook cd's en dvd's gehuurd en verhuurd worden. Ja, ik weet niet of dat in deze tijd nog zo ontzettend actueel is. Dat is ons een erg vergaande service. Maar nogmaals, als ik dat zeg, besef ik ook dat je dan ook in je eigen staart kan bijten. Want nogmaals, als die bibliotheek minder mensen trekt, krijg je ook minder opbrengsten. Kijk primair naar de eigen organisatie, zou ik zeggen, bij de bezuinigingen. Er zijn nu een aantal FTE's, ik dacht 5 FTE's minder. Nou ja, kijk daar nog eens een keer scherp of dat toch nog niet wat minder kan. Want ik heb zomaar het donkerbruine vermoeden dat we over een paar jaar toch weer opnieuw in de problemen raken. Dat is namelijk vrij eigen aan grote organisaties. Dan een technische vraag, dus gewoon mijn nieuwsgierigheid. De portefeuillehouder kan misschien uitleggen waarom wij minder bijdragen dan een kleinere gemeente als de Rijp. Hoe kan dat? Dat vind ik een beetje wonderlijk. En tenslotte, de heer Heikens heeft dat, dacht ik, in de commissievergadering gezegd, waar ik niet bij was overigens, maar ik heb dat wel gelezen, dat hij zich een tikkeltje ergerde over de berichtgeving in de krant. Want daar stond met grote letters dat het allemaal in koek en ei was en dat de gemeenten de zaak oplossen en dat we er voor gaan betalen. Maar nogmaals, dat staat hier een klein beetje buiten. Misschien moet dat iets voor het presidium eens te kijken van hoe die berichtgeving is. Want het moet toch duidelijk zijn, ook voor de burgers, dat uiteindelijk wij beslissen of iets betaald wordt en niet dat de zaak al geregeld is voordat de vergadering plaats heeft gevonden. Ja, voorzitter, ik wil het hierbij laten in eerste instantie. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Visser.
Ja, dank u voorzitter. Er is al veel over gezegd, maar wij hebben natuurlijk ook een paar opmerkingen. Om te beginnen gaan wij er nog steeds vanuit dat er alles aan gedaan wordt door diegenen die verantwoordelijk zijn om de bibliotheek in een of andere vorm overeind te houden. We hadden wat meer beleidsmakers op de barricade willen zien. Want we zijn om te beginnen van mening dat de begroting voor 2010 nog onvoldoende zekerheid geeft om probleemloos verder te kunnen. En we hebben in de commissie samenleving om een beleidsplan gevraagd naar de toekomst toe. Dat hebben we ook nog niet gezien. En ik heb tenslotte in eerste instantie ook nog een vraag. Wat is de relatie van de bibliotheek Waterland met ProBiblio in Hoofddorp? Tot zover.
Dank u zeer. Mevrouw Helder.
Ja, dank u voorzitter. We hebben dit agendapunt uitvoerig besproken tijdens de commissievergadering van samenleving. Mijn fractie heeft besloten om akkoord te gaan met het voorstel. We zijn er van ons van bewust dat het best nog wel heel veel inspanningen vraagt van gemeentes en alle Waterlandse bibliotheken. En wij willen toch wel regelmatig geïnformeerd worden over de voortgang van Bibliotheek Waterland.
Dank u zeer. Dan is het woord aan de wethouder, mevrouw Ruijs.
Dank u wel. Het zijn een heleboel vragen, maar het is ook een moeilijk onderwerp. Ook voor ons. Ik ga even proberen om ze stuk voor stuk te beantwoorden. Maar ik denk ook dat ik even vooraf weer even terug moet gaan naar hoe het een en ander is verlopen. Kijk, de bibliotheek was op zich een zelfstandige stichting die door ons werd gesubsidieerd. Wordt gesubsidieerd nog steeds, maar destijds zelfstandige stichting. Het stichtingsbestuur van de bibliotheek wilde graag deze fusie. Daar zijn we heel lang over in de weer geweest, maar men had de overtuiging dat wilde de bibliotheek overleven in de toekomst, ze zouden moeten veranderen in een soort kennisbank, informatieverstrekker, dan zuiver en alleen lezen. En ze zagen die mogelijkheid alleen maar als ze samen gingen in een groter verband. Daarvoor is destijds door de bibliotheek bij u ook een extra subsidie gevraagd. Want de provincie die dit alles geïnstigeerd heeft en die ook steeds subsidies heeft gegeven om het veranderingsproces vorm te gaan geven, stelde een eis aan het instapbedrag per inwoner. En dat betekende voor ons dat er €10.000 per jaar bij moest om aan het instapniveau van de provincie te komen. Op het moment dat de fusie gestalte kreeg, zijn leden van de voormalige bibliotheekbesturen hebben zitting genomen in de Raad van Toezicht. En de gemeente had daar op zich geen rol in, behalve dan het maken van afspraken met de bibliotheek over de service die in onze gemeente verleend wordt. Mevrouw Van den Berg stelt een aantal financiële vragen over de begroting van of de rekening van 2008, et cetera. U zult begrijpen dat ik daar op dit moment geen antwoord op heb. We hebben geprobeerd in de commissie zoveel mogelijk alles af te dekken. Maar ik stel me voor dat deze vragen later schriftelijk beantwoord worden.
het toekomstige scenario. Ik ben me ervan bewust, en ik heb dat ook in de commissie gezegd, dat de begroting van 2010 kwetsbaar is. Dat realiseert de bibliotheek zich ook, maar zij hebben althans ons verzekerd dat zij het op deze manier gaan redden. En dat vertrouwen wil ik ze toch wel geven. Het heeft er ook mee te maken dat, er wordt geld gevraagd voor 2008. Er zit een tekort aan te komen voor 2009. Ook zij begrijpen dat het daarna een keer over moet zijn. En ze doen daar alles aan. Het bespreken in de commissie in januari, dat lijkt me op zich een hele verstandige zaak. Het lijkt me ook heel goed om de interim directeur, die er denk ik op dat moment nog is, uit te nodigen om u ook wat meer diepgaander de dingen te vertellen. Hij kan u ook over de cijfers veel meer vertellen dan ik dat kan, want hij heeft zich daar helemaal in verdiept. Ja, ik heb u in de commissie gezegd, die veranderingsoperatie, althans de bibliotheekdirectie op dit moment geeft aan dat die nog niet geslaagd is. En dat heb ik u ook gezegd, dat is niet alleen hier zo, dat is een geluid wat landelijk gehoord wordt. En men is nog steeds bezig om dat gestalte te geven. Maar u kunt zich voorstellen dat het laatste jaar de energie in heel veel andere dingen is gaan zitten. Dan ga ik even naar het CDA toe. U heeft al eerder opmerkingen gemaakt, hè, over de Raad van Toezicht en de interim directeur op dit moment. Ja, ik heb u eigenlijk aangegeven dat wij heel blij waren dat de huidige interim directeur die taak op zich heeft genomen. Hij heeft dat geheel belangeloos gedaan en heeft geprobeerd orde op zaken te stellen. En dat heeft hij naar mijn idee ook op een goede manier alles op een rijtje gezet. Maar ik heb u ook in de commissie gezegd dat op dit moment de weg vrij is om een nieuwe directeur te werven. En dan stapt de huidige interim directeur, die stapt op dat moment terug. Ja, er zit risico's in de begroting van 2010. Er wordt inderdaad verder ook nog gekeken. U heeft het over de audiomiddelen. Er wordt verder gekeken wat er nog gedaan kan worden. Maar alles is niet meteen op hetzelfde moment aan te geven. Ik heb ook toegezegd dat er nog een beleidsplan zou komen. Er wordt op dit moment ook nog verder aan gewerkt. Kijk, De eerste aandacht was helemaal gefocust op het in beeld brengen van de tekorten van 2008, 2009 en het nemen van maatregelen om dat zoveel mogelijk te beperken. En eigenlijk kun je nu pas weer verder gaan kijken en dat gaat ook gebeuren. Dan lag er nog een vraag van het CDA, waarom dragen wij minder bij dan de Rijp? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Bij de vorming van de basisbibliotheek is altijd duidelijk geweest, de ene gemeente droeg per hoofd van de bevolking veel meer bij dan de andere gemeente. Daarvoor heb je dan ook een ander soort bibliotheek. Je hebt naarmate je bibliotheek meer per hoofd van de bevolking subsidieert, kun je meer service verlenen. Dus Graf de Rijp betaalt meer per hoofd van de bevolking dan Beemster. En deze tekorten zijn berekend aan de hand van de bijdragen zoals die per hoofd van de bevolking worden gedaan. Ja? Ik denk dat ik daar... Oh nee, er lag nog een vraag van de BBP over de relatie met ProBiblio. Nou, ProBiblio is eigenlijk altijd alleen een serviceorganisatie geweest die bepaalde administratieve handelingen deed, maar die zich met het inhoudelijke bibliotheekwerk op dit na de verandering niet meer heeft bezighouden. En ik denk dat ik dan alle vragen heb gehad.
Dank u wel. In tweede instantie, mevrouw van den Berg.
Ja, dank u wel voor de antwoorden. Het lijkt mij duidelijk. Komt er in het beleidsplan ook iets te staan over dat nieuwe besturingsmodel? Daar had ik nog een vraag over.
En hoe dat, weet u al hoe dat er ongeveer uit gaat zien? Dat was de enige vraag.
Dank u wel, de heer commandeur.
Dank u, voorzitter. Wij zijn en wij waren kritisch, maar dat wil niet zeggen dat wij niet akkoord gaan met dit voorstel. Want ik heb ook in een van mijn zinnen gezegd dat de hoogte er niet zo zeer toe doet. Het is een principe kwestie. Voor de rest vind ik, ik had het net opgeschreven toen mevrouw Ruijs dat zelf al zei. Ik zou erg op prijs stellen als er in de commissie samenleving een keer een bijeenkomst komt met de heer Verboom of iemand anders van die met het saneringsproces betrokken is. Om eens goed duidelijk te maken, twee zaken, dat is het doormeldingssysteem van Ootje Tontel. Gelukkig zijn alle kindertjes thuis, hoop ik. Twee zaken wat mij betreft. De filosofie van de bibliotheek, van welke kennisdragers, welke informatiedragers ga je nou verzorgen aan je burgers. Daar is een keer een goede analyse op geven, want ja, het verandert natuurlijk enorm. Zoals wij zitten, ik betrap me er zelf ook op. Vroeger kwam ik ontzettend vaak in een bibliotheek. Tegenwoordig, ik zeg het met schroom, nauwelijks meer. Omdat je op het internet ontzettend veel informatie kunt halen, meer dan je lief is. En de tweede poot van zo'n bijeenkomst zou zijn het saneringsplan. Uitvoerig vertellen van hoe denk je dat te doen. En het hoeft niet in januari uiteraard, want het lijkt me veel te kort. Maar zeker in het eerste half jaar van 2010 dat zoiets een keer georganiseerd kan worden. Dank u wel.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Visser.
Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen over ProBiblio. Bij ons in huis ligt een kaartje dat is gisteren gekomen met de post. Gewoon afvalbericht van iets van de bibliotheek in Purmerend. En dat komt het hoofddorp. Daarom ook deze vraag. Nou, we moeten verder ook over het voorstel spreken. Maar ik denk. Hebben die op dit moment het beleid overgenomen? Of, kijk, dat roept toch vragen op. Maar we, over het stuk zelf, we gaan uiteindelijk natuurlijk ook akkoord met het voorstel, want er moet wel iets gebeuren. En die begroting voor 2010, daar hebben we grote zorgen over. Maar we verlangen in ieder geval een sluitende begroting voor 2011 zonder verhogingen. Daar willen we in januari graag verder met elkaar over spreken, maar dat stellen was harde eis. Tot zover.
Dank u wel. En als laatste mevrouw Helder.
Ja, ik had al gezegd dat onze fractie akkoord ging met het voorstel.
Hartelijk dank. De wethouder nog.
Ja, nog even de laatste vraag. Ja, het beleidsplan, ik gaf het eigenlijk al aan. Tot nu toe is alle energie elders gericht geweest. Het is er nog niet, maar daar gaat nu aan gewerkt worden. En dan krijgt u ook meer duidelijkheid over het besturingsmodel. Ik zal ook de bibliotheek zo snel mogelijk uitnodigen om hier ook het een en ander over te komen vertellen. Ook over de filosofie en de plannen. Meneer Visser gaf het al aan, hè? ProBiblio en het kaartje. Het is een serviceorganisatie, niet inhoudelijk. U heeft het ook nog over een sluitende begroting 2011. Daar gaan wij ook allemaal vanuit. Als u zegt zonder verhogingen, ga ik ervan uit dat er toch wel enige indexering in mag zitten. Want alle lonen en kosten gaan natuurlijk wel omhoog. Dat zou ik een normale verhoging, maar buiten dat, zo vat ik hem dan op. Dank u wel.
Geen interruptie van de heer Visser? Nee?
Ik vraag me wel even af wat de reactie hierop is van meneer Visser.
Onze gedachte erachter is, het is heel gemakkelijk om te verhogen, maar je jaagt weer een potentieel gebruikers weg. Ik denk dat dat er heel erg achter zit, want de bibliotheek, de heer commandeur heeft het ook al aangegeven, internet is ernaast. Het is zo kwetsbaar. Maar je moet er ook niet echt aan denken dat het weggaat. Er wordt toch ontzettend veel gelezen. Het voorziet in een grote behoefte. Maar we moeten er heel goed met elkaar over nadenken. Want zo gaat het absoluut de verkeerde kant op. En met verhogingen hou ik dit niet tegen.
Dank u wel. Ik denk dat het tijd wordt voor besluitvorming. Ik kijk even rond. U gaat allen akkoord met dit voorstel. Dan ga ik naar agendapunt 23. En dat is de vragenronde. En ik heb als eerste genoteerd de heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de tijd vliegt snel aan ons voorbij. En de fractie van het CDA maakt zich wat zorgen omtrent de molen de Nachtegaal. Per 1 mei 2010 zou er het een en ander geregeld moeten zijn. En het is angstvallig stil geweest hieromtrent. Dus wij willen het college ook vragen of er op dit moment van de status iets te vertellen is hoe de vork in de steel zit en of wij nog op schema liggen. En de molenstichting uiteraard ook, maar in ieder geval of wij op schema liggen tot 1 mei 2010.
Ja, ik wil het eigenlijk samenvatten onder het mom van een broedende kip moet je niet storen. Het is een heel lastig probleem met de Nachtegaal, dat weet u ook. De stichting is heel hard bezig om de zaken voor elkaar te krijgen. En er is heel veel overleg met allerlei instanties, maar met name de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Om voor elkaar te krijgen dat de molen op de geplande datum gerestaureerd wordt. En dat is eigenlijk wat ik daaraan toe kan voegen. Iedereen is daar heel erg hard mee bezig. Maar de materie is lastig. Ja, ik begrijp dat het bijna voldoende is. Maar... Iets concreter is dat de restauratievergunning aanvraag opnieuw is ingediend. Dus die stap is gezet. Dus in de procedure worden wel stappen gezet. Dat wil niet zeggen dat het ook heel spoedig afgerond wordt. Dus ik wil wat dat betreft geen valse hoop wekken. Maar wij doen er alles aan om dat wel te doen. En de stichting, de Nachtegaal, als ik die zo kort even mag noemen, en de gemeente trekken aan hetzelfde eind van de kar.
Voorzitter, ik heb wel begrepen dat RCE wat lastig is. En is dat nou minder het geval? Of?
U slaat de spijker op de kop. Maar ik denk dat het goed is die broedende kip nog even te laten zitten. Voordat ik daar nu hier iets over ga zeggen. Ik hoop dat u mij dat vertrouwen gunt. Wij doen erg ons best. Dank u zeer. De tweede vragensteller is de heer De Lange.
Dank u voorzitter. Ja, mijn eerste vraag die betrekking op behandeling in de commissie bestemmingsplan buitengebied. Het concept bestemmingsplan. Daar hebben wij toen verzocht om daar een aparte avond voor te reserveren. En we kregen vandaag berichten dat het gelukt is, 2 februari. Waarvoor dank. Daarnaast hebben wij verzocht om die zaken die in de afgelopen periode zijn aangeleverd, zijn die vermeld in het conceptbestemmingsplan. En daar hebben we geen antwoord op gekregen. Maar ik ben er inmiddels achter dat dat inderdaad het geval is. En dat is ook de reden van het uitstel. Nou, dat prijzen wij. Dat we een zo compleet mogelijk concept voorgelegd krijgen. Daarnaast hebben we specifiek verzocht om hetgeen besproken bij de notitie Beemster Erven. Om de particuliere erven. En dan gaat het over de beplantingvrije zones. Toe te voegen aan die notitie. Of in ieder geval ook bestemmingsplan technisch een plek te geven. Ik heb na de commissie en voor de raad ben ik erachter gekomen dat dat bestemmingsplan technisch niet te regelen is. En dan vragen wij ons af, waar dan wel? Mogelijk is de APV is daar een gelegenheid voor, want het is tenslotte hinder. En als ik het over hinder heb, dan heb ik het over schaduwwerking bij naastliggende agrarische productiegrond. Plus een onderhoudsstrook waar dus machinaal slootzuivering kan plaatsvinden.
Meneer De Lange, mag ik u even wijzen op
de mores van de vragenronde en de actualiteit.
Ik kom tot mijn vraag en ik denk dat de informatie die ik geef relevant is voor mijn vraag. Waar kunnen wij onderbrengen dat beplantingsvrije zones op particuliere erven ergens worden bestemd, ondergebracht of in ieder geval worden veiliggesteld? Dat is mijn eerste vraag. U wil dat ik de tweede vraag meteen stel? Of,
ik denk dat ik eerst de wethouder gelegenheid geef te reageren als hij dat kan. Of te verwijzen naar de commissie, dat kan ook. Wethouder Hefting.
Om even op uw eerste opmerking te reageren, om de beantwoording even mee aan te vangen. Alle opmerkingen die in de commissie grond van 1 september zijn gemaakt, zijn genoteerd ter plaatse en doorgegeven aan het bureau dat voor ons het bestemmingsplan, dat wil zeggen de voorschriften en de toelichting, in concept gereed maakt om die te laten verwerken voor zover ze binnen een bestemmingsplan geregeld kunnen worden. En u geeft zelf ook al aan dat gewenste beplantingsvrije zones, om daarmee hinder en schade aan naastgelegen agrarische gronden te beperken, dat iets is wat niet in een bestemmingsplan kan worden geregeld. Het is geen planologisch gegeven beplanting. En u verwijst zelf al misschien terecht, maar dat is nu even de vraag naar mogelijk de APV als plek waar dat geregeld zou kunnen worden. Dat is een vraag die we ook niet nu even op een donderdagavond kunnen beantwoorden uiteraard. Maar als wij u toezeggen dat we, want ik denk dat de vraag op zich genomen duidelijk gesteld is, dat we die meenemen en zorgen voor een spoedige, noem het maar procedurele beantwoording. Dus niet of het wel of niet kan, nee, maar wat de juiste plek is om dit te regelen, om vervolgens te kijken van waar is die plek en hoe moeten we dat dan gaan regelen. Maar op voorhand staat vrijwel vast dat het in het bestemmingsplan in elk geval niet kan. Maar we kunnen daarop, u noemt de datum al, 2 februari, natuurlijk best even bij stilstaan om dan in elk geval goed duidelijk te maken dat het geen planologisch gegeven is en daarom niet in een bestemmingsplan kan worden geregeld. Dus even van twee kanten zou ik willen voorstellen als reactie op uw vraag.
Dank u zeer. Vraag nummer 2.
Die heeft betrekking op een oude brief van de Beemse Polderpartij en die heeft een relatie met een vraag die 10 jaar terug gesteld is. Daar heeft de voorganger van de huidige portefeuillehouder vaak zuchtend en repeterend op geantwoord. We hebben deze wethouder de gelegenheid gegeven om in deze periode, en we hebben het ook in ons verkiezingsprogramma in 2006 vermeld, dat het gestalte zou krijgen. Het betreft hier de bebording invalswegen en in die bijna 4 jaar nu die daaraan besteed had kunnen worden, zijn we niet verder gekomen als de opmerking in de laatste commissie Algemene Zaken, dat vermoedelijk ergens bij de omval in Schermer een bord komt te staan, u komt in het land van leegwater. En die doet volstrekt geen, niet terecht, de brief die wij destijds bedoeld hebben. Bebording invalswegen op de wegen die Beemste benaderen. En de 2 uitgangspunten zijn geweest, ik heb ze eerder in deze periode benoemd. Wat zijn de stappen geweest die genomen zijn om dit te realiseren? En wat is er bereikt in de periode vanaf 1998? En wij hopen dat tot de korte periode, tot 3 maart, maar in ieder geval de eerstkomende raadsvergadering in februari, dat we alsnog de toezegging krijgen dat die borden ofwel of niet geplaatst gaan worden.
Dank u zeer. Wethouder Klaver.
Ja, voorzitter, ik hoorde de termen zuchtend en repeterend. En dat vroeg ook mijn voorganger, dat kan ik natuurlijk niet beoordelen. Zuchtend en repeterend wat mij betreft, nee, maar ik heb u wel meermalen geantwoord. En dat het lang duurt, dat beaam ik. En dat er in deze periode dus welkomstborden komen, daar houd ik nog steeds aan vast. En ik heb u een keer geïnformeerd dat in het kader van Land van Leegwater dus vormgegeven gaat worden. Dat betekent dat aan de invalswegen van het Land van Leegwater welkomstborden komen. En welke punten dat voor Beemster zijn, dat kunt u zelf ook natuurlijk nagaan. Er zijn een aantal punten die liggen intern wat dat betreft. En daar komt een bord, en dat is u in het verleden ook een keer getoond. Een andere vormgeving wordt door ons zelf ontwikkeld. Ook van welkom in Beemster, in het werelderfgoed Beemster. Dus alle entrees van Beemster, die worden bebord.
En nogmaals, ik ga ervan uit in deze collegeperiode. En ik hou u op de hoogte. Al of niet zuchtend en repeterend.
Ik heb goed begrepen wat de tekst was op de borden die zijn voorgesteld. Die voldeden niet aan datgene wat wij dus nastreven. Ik denk dat we zo langzamerhand maar eens moeten gaan denken aan een motie in de laatste raad van deze raadsperiode. U heeft de gelegenheid tot die periode om te bevestigen wat ik dus heb gevraagd. En ik hoop dat u zich daar voor gaat inzetten.
Dank u zeer. Ik ga naar de heer Bakker en die wil iets vragen over de Randweg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we willen een vraag stellen naar de notulen van BMW van 20 oktober, waarin is toegezegd een brief aan de raad op te stellen in zaken het niet voldaan aan hetgeen gesteld in het collegeprogramma ter aanzien van de haalbaarheidsonderzoek van Randweg Biedenbeemster in het Noordwestkwadrant.
Ja, voorzitter.
De heer Laver.
Dank u wel. Die brief die zal u in januari, dus volgend jaar, gaan bereiken.
Dank u zeer. Ik ga naar de heer Dings.
Ja, voorzitter. Mijn fractie is op het spoor gekomen van een specifieke uitkering, subsidieregeling die gericht is op aanpassing van scholen en met name het binnenklimaat van scholen. En die regeling die loopt tot 31 december, dan kan daar een beroep op worden gedaan. En u bent de eigenaar van de schoolgebouwen in de meeste gevallen. Dus de vraag is of u ook gebruik maakt van die regeling, want het zou zonde zijn om dat niet te doen.
Hartelijk dank. Het woord is wederom aan wethouder Klaver.
Ja, dank u wel. De regeling is mij bekend. We hebben ook gezien wat daar gevraagd wordt. Dat is nogal wat. En de feitelijke situatie is dat er aan het binnenklimaat van de Blauwe Morgenster zeer recentelijk iets gedaan is voordat deze regeling van kracht was. Misschien een geval van jammer. We hebben een nieuwe school in het multifunctioneel centrum in Zuidoost-Beemster, zoals u bekend is, waarvan ik ervan uitga dat het binnenklimaat up-to-date is. En er hebben mij geen signalen bereikt vanuit de twee andere scholen dat daar iets zou schorten aan het binnenklimaat.
Dank u wel. Ik ga naar mevrouw Van den Berg en die wil iets vragen over het MFC.
Ja, vandaag een brief en twee verslagen ontvangen over de exploitatie, of in ieder geval het contact tussen het bestuur van het buurthuis en gemeente. Het baart ons zorgen, de toon die uit de brief helaas naar voren is gekomen. En in de commissie Samenleving zijn al meerdere keren vragen gesteld over die exploitatie van het MFC, waar deze brieven ook op slaat. En steeds was er wel een antwoord, schriftelijk of mondeling, maar altijd op deelvragen. Als je dan om je heen kijkt en ziet wat de problemen zijn van multifunctionele gebouwen, zoals bijvoorbeeld de Brede School, de Kraal in Purmerend, en ook toch de het gebruik van het leegwaterbad door verschillende gebruikers, dan worden wij toch wel een beetje kriebelig of de exploitatie van ons eigen MFC wel goed in elkaar zit en of dat wel klopt. Of het gebouw op een gegeven moment niet te duur is voor zijn gebruikers. Wij willen dan ook voorstellen dat we daar
mevrouw Van den Berg, bij elkaar. Mevrouw, mag ik u, sorry, even onderbreken. U praat steeds over MFC. Dat bedoelt u toch niet? U heeft het denk ik over het buurthuis. Of heeft u het over het hele complex?
Nee, ik wil het breder trekken. Ik wil het juist breder trekken. Want ik wil niet over deze brief gaan praten. Het is onder andere een aanleiding voor deze vraag. Want het is een van de gebruikers van het multifunctioneel gebouw. En ik kan me zo voorstellen dat het ook voor de gymvereniging ook een bepaald verhaal is wat de exploitatie betreft. En omdat er om ons heen allerlei zaken gebeuren die juist met meerdere gebruikers van één gebouw, dat het problemen geeft, denk ik dat het goed is om dat breder te trekken en de hele exploitatie van het MSC eens te bespreken of in ieder geval daar duidelijkheid over te krijgen, zodat die afspraken die gemaakt zijn ook bij ons duidelijk zijn.
Dank u zeer. Het woord is aan wethouder Klaver.
Ik had inderdaad de indruk dat er een aantal zaken door elkaar liepen, maar u spreekt over het MFC in zijn totaliteit. Uitgesplitst in een aantal onderdelen die ook samenwerken. En dat is juist de bedoeling van een multifunctioneel centrum, waarin inderdaad ook een brede schoolgedachte uitgerold kan gaan worden. Dus een unieke kans om dat ook vorm te geven in midden of in Zuidoost-Beemster in eerste instantie. Brede schoolgedachte wordt uiteraard verder uitgerold naar de andere scholen in Beemster, maar dat is u bekend. De exploitatie, ja, hebben wij zicht op datgene wat de gemeente zelf betreft. Dat kunt u, of dat heeft u kunnen lezen in de begroting 2010, waarin een bedrag is opgenomen en dat is ingedekt in de begroting 2010. De exploitatie van spoor, dat ligt op een ander niveau. Er zijn mij geen signalen bekend dat daar een probleem zou zijn. Dat geldt wat mij betreft ook voor Hercules en dat geldt ook voor de buitenschoolse opvang en buitenspeelzaal. Buurthuis is een iets ander verhaal. Er zijn gesprekken die verlopen hier en daar wat moeizaam en ik kan u best zeggen dat het mij soms wat teleurstelt omdat in de gesprekken naar mijn idee goede afspraken gemaakt worden. Ook al zijn ze misschien niet altijd even plezierig, maar wel goede afspraken. En dat wordt weer gevolgd of vaak gevolgd door een brief waarin weer andere elementen naar voren komen. Dat heeft een vervolg en daar zullen wij ons over buigen. En ik ga ervan uit dat wij eruit komen. Ik raad u wel aan om ook de twee verslagen goed te lezen en dat goed naast elkaar te leggen. Ik ga er zonder meer van uit dat wij daar uitkomen. Wat de inrichting betreft en wat de exploitatie betreft ook. Want ik heb toegezegd dat wij in het komend jaar regelmatig de vinger aan de pols zullen houden. Regelmatig bijeen zullen zijn. Dus mijn collega en mijn persoon in februari heel bewust geprikt. Want dan zijn wij beide er nog met het bestuur van het buurthuis. Om te kijken ook naar het voortschrijdend totaal van datgene wat buurthuis betreft. En als daar iets zou mankeren aan die exploitatie, dan is daar voldoende tijd om daarop bij te sturen. En daar ben ik ook zonder meer van overtuigd.
Dank u wel. Nog een nadere vraag?
Ik hoor de wethouder eigenlijk zeggen dat de problemen rond exploitatie vooral bij het buurthuisgedeelte ligt. Dat er aan de andere gebruikers, van de andere gebruikers geen problemen wat de exploitatie betreft zijn en dat er dus ook geen, dat niet nodig is om daar eens wat breder met elkaar naar te kijken.
Dat is een vraag die u inderdaad stelde. Als u als raad zegt wij willen daar breder naar kijken, dan kan wat mij betreft daar aandacht aan besteed gaan worden. Dan zal dat geagendeerd moeten worden in enige commissie.
Zo voldoende. Dan mevrouw Helder.
Ja, mijn vraag heeft eigenlijk met voorgaande te maken. En wat de heer Klaver zegt, of we hier verder uitgebreid kunnen praten in een commissievergadering, dat zouden wij graag op prijs stellen. En dan het liefst in de eerstvolgende commissie samenleving. En dan de behandeling van de brief van het bestuur van het wijkcentrum.
Nou, laten we het. Ja, dank u wel. Laten we het houden op januari. Daar wordt naar gestreefd om dan zo goed mogelijk inzicht te hebben in exploitatie en dan ook de delen, dus van de verschillende gebruikers, CQ-eigenaren. Waar het gaat om de inhoud van de brieven, hoop ik dat daar sowieso helderheid over is voor die tijd.
Hartelijk dank, voldoende zo. Dan sluit ik agendapunt 23 af en ik ga naar agendapunt 24. Dat is de sluiting, maar voordat we opstaan wil ik nog wel iets zeggen. Het is de laatste vergadering van het jaar, althans de reguliere vergadering. Er is het afgelopen jaar veel de revue gepasseerd, als ik dat zo mag noemen. U heeft u gekweten van uw wetgevende taak. U heeft verordeningen vastgesteld, zoals de urgentiecommissie, verordening langdurigheidstoeslag. U heeft verordeningen met betrekking tot de startersregeling. U heeft zojuist de algemene plaatselijke verordening vastgesteld. U heeft dit jaar ook diverse beleidsnota's, notities. Met andere woorden, u heeft zich gekweten van uw kaderstellende taak. En dan hebben we het over jeugdbeleid, het gezondheidsbeleid, strategieland van leegwater, huisvesting, arbeidsmigranten, mantelzorgwoningen zojuist en beleidsuitgangspunten dammen en bruggen, om maar eens een selectie te noemen. U heeft zich als raad ook gebogen over plannen, veiligheidsplan bijvoorbeeld, dorpsontwikkelingsplannen. U heeft een beeldkwaliteitsplan voor West-Beemster, geld beschikbaar gesteld. U heeft diverse malen gesproken over Des-Beemsters projecten, met name het project waterbeheer. En u heeft als raad ook geïnvesteerd in de samenleving. U heeft kredieten vastgesteld om de toren bij de Nederlands Hervormde Kerk te restaureren. Een aanzienlijk bedrag. U heeft geld beschikbaar gesteld voor het kunstgrasveld bij WBSV. IJsbaanterrein te Midden-Beemster, om maar eens wat te noemen. En we konden dat ook een beetje financieren doordat u ook besloten heeft de Nuon-aandelen te verkopen. Iets belangrijk wat ook voor de eerste keer dit jaar aan de orde geweest is, is het burgerinitiatiefvoorstel van de bewoners van Zuidoost-Beemster. En u heeft zich dit jaar ook bezig gehouden met de toekomst van Beemster. Met name het rapport kwaliteitstoets, breng ik in uw herinnering, en het instellen van de commissie ambtelijke samenwerking. Zomaar even een bloemlezing als u zo terugkijkt wat het afgelopen jaar allemaal gepasseerd is. En dan kijk je natuurlijk naar het volgend jaar, en dat is in politiek opzicht een heel belangrijk jaar. Er zijn verkiezingen aan de hand en ik roep de partijen vanuit deze plek als voorzitter van deze raad op om aan uw kiezers het verschil te laten zien. Zodat er voor de inwoners van Beemster ook wat te kiezen is. En ik verzoek u erg duidelijk te zijn in uw verkiezingsstrijd over uw opvattingen met betrekking tot de toekomst van Beemster. Want dat gaat in de volgende raadsperiode heel belangrijk worden. Maar ik vraag u ook om te genieten van de komende feestdagen en de vrije dagen zoals u die heeft goed te gebruiken. Bij mij thuis was het gebruikelijk en is het eigenlijk nog zo om u allen een zalig kerstfeest te wensen en een gelukkig en gezond 2010. En rust uit, zodat u straks volgend jaar hard aan de slag kunt voor zowel de verkiezingen als collegevorming daarna. En zodat u weer in staat bent om goede besluiten voor deze gemeente te nemen. Daarmee wil ik de vergadering sluiten en onder de uitnodiging dat wij met z'n allen nog een drankje drinken en een hapje eten. Dank u wel, de vergadering is gesloten. Nou.